In mijn lessen stimuleer ik al mijn studenten om op lelijke cymbals te oefenen. Om zo aan hun eigen sound te werken.
Dit is Ritmegevoel. In deze podcast praat Daan Prins met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie. Om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel.
Hij heeft gestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam, maar geeft inmiddels les in Haarlem. Daarnaast drumt hij met het Paradox Jazz Orkest en is hij dus bekend met het spelen in een big band. Ook toert hij met Twan en met Alan Clark. De gast in deze aflevering van Ritmegevoel is Niek de Bruin. Welkom Niek.
Dankjewel.
Wat goed dat je er bent.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
We gaan het deze aflevering over een volledig andere boeg gooien. Namelijk een beetje jazz, soul, orkesten, big band.
Oké.
Okay. Ja. Dat is iets waar ik wat minder aan gewend ben, maar jij mij heel erg.
Ja, voor mij is het eigenlijk dezelfde boeg.
Gesneden koek, ja. Precies. Want je drumt op dit moment onder andere voor Alan Clark. Afgelopen jaar nog in de Ziggo Dome volgens mij toch een grote show.
In de AFAS.
In de AFAS was het grote show gehad.
Ja.
Een jubileumjaar voor
precies.
Hem.
Precies, ja. 15 jaar geleden kwam zijn doorbraakalbum uit.
Ja.
Live It Out. En het is eigenlijk om dat te vieren.
Ja, ja, precies. En daar ben jij nu drummer van sinds een jaartje, zoiets?
Ja, zoiets, ja. Ja. Eigenlijk eind coronatijd heb ik een aantal keer meegedaan. Toen was het soort van, lag die plek een beetje open. En sinds een jaartje zoiets ben ik erbij.
Ja, drummer voor Alan Clark. Een droom die uitkwam.
Ja, eigenlijk
las
wel.
Op je Instagram.
Eigenlijk wel, ja. Want toen die plaat uitkwam, was ik een jaar of 17.
Ja.
Dus toen was ik dat lekker in de garage van mijn ouders aan het meedrummen. Op die plaats speelt Steve Gadd. En toen dacht ik, dat wil ik ook.
Ja.
Dus toen ging ik dat lekker meedrummen. En dus in die zin, ja, het is altijd als dingen uit je kindertijd dan daarna terug op je pad komen, dan is het extra bijzonder, denk ik.
Ja, jij noemt al Steve Gadd. Is dat een van de voorbeelden uit je jeugd?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, absoluut. Ja, en nog steeds.
Ja.
Ja, zeker.
En wie nog meer? En waarom Steve Gadd?
Waarom Steve Gadd? Nou, eigenlijk met de muzikale zeggingskracht waarmee hij altijd speelt, is natuurlijk heel bijzonder.
Ja.
Dat je altijd hoort van, je hoort meteen van dat is Steve Gadd. En het is elke keer zoveel overtuiging, ongeacht in welke setting je hem wegzet. En zoveel diepgang. En ja, je voelt gewoon dat hij extreem gedreven is. En het plezier spat langs alle kanten vanaf. En dat is gewoon, ja, dat spreekt in principe iedereen aan. En mij ook.
Ja, ja. Dus Steve Gadd, een van de voorbeelden. Andere?
Nou ja, dat hangt ook een beetje af van het genre. Maar heb je het dan over toen ik jonger was?
Ja, ja. Ja. Toen je een beetje begon met drummen en dat je dacht en dat je luisterde naar artiesten. Ja, Alan Clark was er dus eentje, maar misschien ook buitenlandse artiesten. En dat je daarna luisterde en dat je dacht, hey, dat willen we ook kunnen. Want op een gegeven moment, je moet ergens door geïnspireerd raken om achter dat drumstel te kruipen.
Ja, nou dat komt eigenlijk omdat mijn ouders zijn ook muzikaal. Mijn vader speelt gitaar, mijn moeder zingt. En die speelde in bands. Vaak in kroegjes in het dorp moesten ze dan optreden. En dan ging ik mee om te kijken. En ik vond het altijd geweldig. En zij spelen vooral veel funk en soulmuziek. Dus ik ben opgegroeid met James Brown. Dus Clyde Stubblefield. En ze luisterden bijvoorbeeld ook veel Tower of Power.
Ja.
Dus ik heb veel David Garibaldi gestudeerd en nagedaan.
Ja, is er ook eentje die vaker terugkomt?
Ja.
Tower of Power natuurlijk inderdaad.
Ja, kan ik me goed voorstellen.
Ja, ja. Dus dat waren een beetje de invloeden. En dan, met de paplepel ingegoten natuurlijk optreden bij je ouders en dat soort dingen. Dat was iets wat niet vreemd was.
Nee.
Dus ook toen jij zei, ik wil drummer worden, ik wil muzikant worden, werd er niet gek gekeken?
Nee, nou ja, zij zijn geen beroepsmuzikant. Dus in die zin, toen ik zei van, het was meer eigenlijk dat ik was eigenlijk thuis op veel dingen aan het hengsten altijd. En toen had ik een setje bongo's gekregen van mijn ouders. En toen ineens liet volgens mij mijn vader een keer vallen van, hey, anders moet jij gewoon naar het conservatorium. En ik wist niet wat dat was.
Nee.
Ik was een jaar of 8 of zo. Toen zei hij dat terloops.
Ook vrij jong voor het conservatorium. Ja, ja.
Toen zei hij dat terloops. En toen zei ik, wat is dat dan? Ja, dat is een opleiding om beroepsmuzikant te worden. En ik had zoiets van, bestaat dat?
Ja.
Wat geweldig. Ik dacht dat ik gewoon saaie baan moest zoals jullie.
Dus, en dan daarnaast een beetje muziek maken.
Precies, ja.
En toen les gaan volgen ook? Of?
Ja, dus ik heb in het dorp waar ik vandaan kom les gehad van Ronald Hendricks op de muziekschool daar. En die heeft mij eigenlijk begeleid tot mijn auditie voor het conservatorium toen ik 16 was. Dus van mijn tiende, toen ik 10 was, ben ik voor het eerst op drumles gegaan. Tot en met mijn 16e heb ik van hem les gehad.
Ja.
Ja.
Geweldig toch?
Ja, echt geweldig.
Ja, dat is ook iemand die je inderdaad aan de hand moet nemen. En je moet klaarstomen voor het conservatorium. Je was vrij jong, 16 dus, conservatorium.
Ja, nou toen ben ik nog niet begonnen hoor. Okay. Ik heb toen nog mijn laatste jaar middelbare school eigenlijk als een soort van vooropleiding les gehad bij Hans van Oosterhout thuis. Want die woonde in Breda en ik zat daar ook op de middelbare school. En dat was een van de docenten in Rotterdam.
Oh, op het conservatorium in Rotterdam.
Precies.
Gaf hij les en daar dus kreeg jij al een soort les van op school.
Ja, dus ik had mijn auditie gedaan voor Hans van Oosterhout, Joost Kroon en Peter Iepma nog. Die ging daarna helaas met pensioen, dus daar heb ik nooit les van gehad. En ik moest toen nog een jaar middelbare school doen.
Ja.
Dus toen hadden we eigenlijk die constructie bedacht dat ik eens in de twee weken bij Hans thuis les kon volgen. En die heeft me toen dat jaar nog klaargestoomd voor het conservatorium in Rotterdam.
Geweldig.
Ja.
Ja. Dat was toch wel meer het conservatorium, Codarts natuurlijk, in Rotterdam. Wat meer pop gericht. Terwijl jij nu wat meer in de big band,
nou,
jazz
nee,
zit.
Ja, je hebt verschillende richtingen eigenlijk.
Ja.
Dus je kon kiezen pop of jazz.
Ja.
Of wereldmuziek. En had je zelfs ook nog tango en klassiek.
Oh.
Docentmuziek. Dus je hebt allemaal verschillende stromingen eigenlijk die je kon kiezen. En voor mij ging het een beetje tussen jazz en pop. En ik heb ook toen voor allebei auditie gedaan. Op dezelfde dag. En toen ben ik voor de pop ook niet aangenomen en voor de jazz wel. En die ochtend had ik de jazz. Ik had het ook niet zo handig gedaan, want toen... ik was 16, wist ik veel.
Nee.
Ik had die auditie bij de jazz gedaan en toen zeiden ze van... Nou, we vonden het wel goed, dus je bent aangenomen. Nou, ik helemaal euforisch.
Ja.
En toen ging ik bij de pop auditie doen. En toen vroegen ze van, doe je nog ergens anders auditie? En mijn eerste fout was dat ik toen zei van, ja... Ik heb vanmorgen, want het was ook een ander gebouw.
Oh.
Dus ik heb vanmorgen bij het conservatorium auditie gedaan. Mijn pop was natuurlijk ook het conservatorium. Dus dat was niet zo. Ja, ik was gewoon in al mijn, naïeve.
Ja, en zenuwen.
Ja,
precies. Ja.
En toen vervolgens, was de lucht een beetje geklaard. En toen vroegen ze van, oké, de jazz. En als je zou mogen kiezen tussen jazz en pop. Stel je wordt bij allebei aangenomen, waar zou je dan kiezen? Ik zo, ja, ik denk de jazz.
Ja, dus je eigen ruit ingooien.
Maar wist ik veel. Ik dacht, eerlijkheid duurt het langst.
Dat is ook weer zo, ja.
Ik heb er ook geen spijt van gehad, hoor. Ik ben heel blij geweest met dat traject.
Ja.
Dus,
klopt dan ook een beetje, want ik zet je misschien ook ietsjes meer neer als een soort jazzdrummer. Voel je jezelf ook zo? Of?
Nee, helemaal niet.
Nee
nou, ook niet helemaal niet, hoor, maar... Het is meer, kijk, voordat ik naar het conservatorium ging, had ik geen no jazz gespeeld in mijn leven.
Nee.
Maar ik dacht op dat moment van, nou ja, in principe zijn de opleidingen vergelijkbaar. Maar je begint eigenlijk vanaf een ander moment in de tijd met het bestuderen van muziek.
Oh, ja. Bij de jazz ga je terug naar de jaren 60?
Nou ja, vanaf 50? De jaren 20 misschien.
20 zelfs.
En dan, maar ja, meest focus op... Laat ik zeggen jaren 50 misschien.
Ja.
Dus eigenlijk, ik dacht van, nou ja, dan is dat misschien een beter voortraject voor mij.
Ja.
Het was gewoon een gevoel wat ik daarbij had. Maar ik wist er helemaal niks van. En wat ik eigenlijk nu merk is dat ik nu weer eigenlijk best wel veel terugkom bij de muziek. Die ik dus voor dat conservatorium ook weer heel veel
toen speelde.
Ja, en geluisterd heb en bestudeerd heb. Maar wel met alle bagage die je dus in dat hele jazz-traject nog hebt mee kunnen nemen. En daar heb ik wel elke dag baat bij, moet ik zeggen.
Wat is dat dan? Want dan gaan we daarna luisteren naar iets wat je onder andere ook hebt ingedrumd. Maar wat is dat dan, die bagage van jazz die je op zo'n conservatorium meekrijgt?
Nou ja, het is eigenlijk gewoon, je moet gewoon een nieuwe taal leren.
Ja.
En ik heb die taal echt, ja, voor mij, het was best wel een schoolstraject. En ik kwam zo groen op school. Ik had zo geen idee dat schoolse traject voor mij heel erg goed is geweest. Want je hebt natuurlijk sommige conservatoria die vragen van, nou, wat zijn jouw doelen en wat wil je gaan doen? Dan gaan we jou daarin begeleiden. En dat is te gek voor mensen die ook al heel goed weten wat ze willen. Maar ik had geen idee wat ik wilde. En het was daar op school zo van, nou, we gaan dit doen. Je gaat dit luisteren, je gaat dit studeren. En ik dacht van, hè, maar dat ken ik helemaal niet. En ik vind het ook helemaal niet leuk. Okay. Maar ja, naarmate dat je dat wel gaat luisteren, dan ineens begin je het wel te kennen. En dan ga je ineens ook ontdekken van, ik vind het wel hartstikke leuk.
Ja, en je genoot ook misschien van de uitdaging die je daarin kreeg.
Ook dat, ja. Ja. Ook dat, ja. Er komt natuurlijk heel veel op je af. En het is natuurlijk, ik merkte wel dat op dat conservatorium zaten wel veel medestudenten die eigenlijk al meer bagage in die jazz hadden ook dan ik. Dus ik heb toen wel echt besloten van, oké, ik ga me nu volledig hierop storten. En alle andere muziek die ik leuk vind, laat ik heel eventjes op een lager pitje. Want ik heb nu deze 4 jaar toegang tot mensen die mij alles kunnen vertellen over de jazz. En dus ik ga me daar dus ook 4 jaar lang volledig op toesplitsen. En dat heeft me vooral heel veel gebracht.
Ja.
Om juist dat onzekere gedeelte volledig aan te gaan. En dan op een gegeven moment, dan beginnen er ook kwartjes te vallen. Dat je denkt van, ik vind het eigenlijk wel leuk. En op een gegeven moment naar jam sessies. Heel veel jam sessies gaan.
Ja.
Kijken, niet durven spelen. Tot ik op een gegeven moment bij een jam sessie was. En dat waren ze vergeten door te communiceren dat er een jam sessie was. Dus in dat café was de band die toen speelde. En ik.
Oh.
In het publiek. En toen heeft de drummer die toen de sessie aan het spelen was, Mark Schilders. Die studeerde 2 jaar boven mij. Die heeft me toen dat podium opgetrapt van, en nu ga je spelen. Want er is ook niemand. Nou, en dat was eigenlijk een heel belangrijk moment voor mij. Want vanaf toen ben ik elke week alle jam sessies gaan spelen.
Ja. En wel gaan spelen.
Gaan spelen en ook heel vaak volledig op mijn smoel gegaan. Maar ja, daar leer je zoveel van en zo snel van. En dan ga je dan die avond, als het even niet zo lekker was gegaan op de jam sessie, ging ik heel verdrietig naar huis. Maar ja, dat is wel ervaring waar je doorheen moet.
Ja.
En die je zoveel brengt uiteindelijk. En dat is ook ervaring die je binnen de muren van zo'n klaslokaal niet kan opdoen op school. Dus dat is eigenlijk mijn traject geweest.
Ja, en toen kwam je ineens in een mooie band. Je moet me corrigeren als ik het verkeerd uitspreek. Roby Lakatos.
Roby Lakatos, ja.
Roby Lakatos. Gypsy Jazz.
Ja.
En even een van de nummers op dat album. Ja, dit is een soort druk. Het is veel toeters, gitaren en een ontzettend snelle drumpartij.
Ja, zij gaan lekker op snel.
Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dit is echt heel rap.
Ja.
En klein. Als in, je kan niet rammen, toch?
Nou.
Of?
Nou ja, god. Het gaat vooral alle kanten op.
Okay,
dus je benut het hele dynamisch spectrum, zou ik maar zeggen. Maar het is meer, de balans in je kit is anders.
Ja.
Dus waar dat je zeg maar bij een popkick heel erg bezig een snare drum, die leidend is.
Ja.
Is in een setting als dit, is gewoon je ride cymbal is eigenlijk je handtekening.
Ja.
En al de rest staat in dienst daarvan.
Ja.
Dus die balans is eigenlijk anders.
Je ride is inderdaad, wat normaal gesproken je hi-hat is, dat is eigenlijk je ride bij jazz. Dat is waar je 90% van de tijd op speelt.
En dan je hi-hat op 2 en 4. En
mee dus, laten lopen inderdaad. Ja. Ja, precies.
En je bezeren met snare drum zijn eigenlijk, die hebben een hele andere functie. Dus daar sla je gewoon heel anders op. Andere touché en ander volume.
Ja. Zitten die dan nog wel standaard gewoon op de 1 en de 3? Op de 1 en de 3 de bass en op de 2 en de 4 de snare?
Nee. Nee.
Dat loopt er een beetje tussendoor.
Ja. Dat is meteen, wat het allermoeilijkste is in deze muziek, dat heet feathering. Heb je daar wel eens van gehoord?
Nee.
Nou, je hebt dus, je speelt met de contrabassist.
Ja.
En die speelt, zoals ze dat noemen, in 2 of in 4. Dus als de maat 1, 2, 3, 4, 1, 2 speelt hij. Toem, 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 toem. Dus op de 1 en de 3. Dat is in tweeën. Twee noten per maat.
Of, twee noten per maat, ja, inderdaad.
Of in vieren. Dat heet ook wel walking bass. En met je bassdrum volg je eigenlijk wat hij doet. Dus ofwel in tweeën of in vieren. Hmm. Maar zo zachtjes dat je hem eigenlijk niet hoort. Pas als je hem niet meer speelt, dan denk je van, oh, ik mis iets. Maar zo zachtjes zo'n bassdrum spelen, dat is natuurlijk... Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar toen ik op dat conservatorium kwam en iemand zei tegen mij hoe zacht die bassdrum moest. Ja, toen dacht ik van, hé, maar dat kan toch helemaal niet?
Dat is toch niet drummen?
Ja,
nee.
Ja, maar ik dacht, dat is fysiek onmogelijk. Maar ja, dit is gewoon een heel ander... Dus wat ik net al zei, het is gewoon een andere taal.
Ja.
Ja.
En hoe kwam dit dan ineens op jouw pad? En dit heb je ingedrumd? Dat is natuurlijk allemaal... live. Ik denk een soort one-takers op de band of zo.
Ja,
ik denk
dit was dat je een concert. Keer wel moet in.
Oh, dit was een live band.
Ja, dit is een live concert. Nou, hoe dat op mijn pad kwam is dat, mijn docent weer, Hans van Oosterhout, die speelde best wel vaak met Roby in Brussel en die kon een keertje niet. En toen heeft Hans mij gevraagd om voor hem in te vallen. En vervolgens had Roby zoiets van, nou, ik vind het wel tof. En ik wil een big band plaat opnemen met Birelli Lagren en Andreas Faradi. En met Niek erbij. En voordat ik het wist, zat ik in een vliegtuig naar Boedapest. Mijn eerste buitenland optreden. Super zenuwachtig.
Ja, dat is bizar toch?
Ja.
Als dat dan ineens door het conservatorium natuurlijk ook een beetje gebeurt. Ja. En je dan met die gasten moet optreden in het buitenland. Je weet dat er een... Misschien wist je dat nog niet, maar dat er een plaat van wordt gemaakt.
Ja, een live CD en een live DVD.
Ja.
En wat ik ook wist, was dat dus de big band was de big band uit Boedapest. En die hadden zelf een supergoeie drummer.
Maar ze wilden toch jou erbij.
Dus, nou nee, zij niet. Roby die had zoiets van, ik wil dat project met Niek erbij doen.
Ja.
Dus zij hadden zoiets van, ja, wie is die snotneus die hier even op de kruk van onze drummer komt zitten?
Ja.
En ik dacht alleen maar van...
Sorry.
Ik ben doodsbang. Ja. Maar uiteindelijk was het echt helemaal te gek. Superleuk, superveel geleerd ook. En ja, dat was eigenlijk een soort van eerste ervaring met een heleboel verschillende facetten van het muzikantschap.
Ook met big band?
Ja, nou, ik had wel meer big band ervaring. Ik had in een jeugdorkest gespeeld.
Ja.
Verschillende jeugdorkesten gespeeld.
Ja.
In Nederland en met de big band van school ook wel gespeeld.
Ja.
Maar dat is dan toch op een soort van studentenmanier. En nu was het ineens zo van, oh ja, er zijn 4 features op het album, waarvan 3 wereldberoemde muzikanten en jij. En ze zijn eigenlijk meedogenloos. En ik was eigenlijk een soort meer diplomatieke approach gewend. Dus bijvoorbeeld bij dat concert speelde die big band 1 stuk met hun eigen drummer. En toen kwam Roby naar me toe en die zegt van, hey, jij moet zo. En je moet zorgen dat het beter is dan deze drummer, want ik heb je niet voor niks hier naartoe gehaald. En toen moest ik.
Ja, shit.
En ik was 21, denk ik, of zo. Dus dat was wel wat.
Ja.
Maar helemaal te gek.
Hoe kijk je daar dan inderdaad op terug?
Ja, heel trots.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, ook gewoon, ik heb zoveel geleerd van met die mensen spelen. En ook veel geleerd van met die druk omgaan. En geleerd hoe je binnen korte tijd partijen uit je hoofd kan leren.
Ja, want zijn dit partijen die je dan uitschrijft? Of, want het zijn, nou ja, wat ik net al zei, het zijn snelle partijen. Het zijn ook drukke partijen, om het zo maar te zeggen. Althans, het klinkt, het komt op me over alsof er heel veel gebeurt. Als je als drummer aan het spelen bent. Het is best heel, heel veel.
Ja, nou ja, je krijgt dus bladmuziek. Iedereen speelt met bladmuziek.
Ja.
En daarin staat niet elke noot uitgeschreven. Maar dat is eigenlijk een soort lead sheet. Waarin de vorm staat en accenten.
Ja.
En de rest verder ga je eigenlijk uit van je vocabulaire.
Ja.
Dus je gaat altijd zo'n partij interpreteren in plaats van precies lezen.
Ja, en je kan lezen of het in 2 of in 4 staat. Misschien, of ook niet. Of zeg maar,
staat er meestal wel bij. Nou, het lastige is, zo'n big band arrangement wordt door een arrangeur geschreven.
Ja.
Nou, die bedenkt dus wat iedereen speelt.
Ja.
Nou, dan gaan natuurlijk eerst die blazers.
Ja.
Dan de ritmesectie. En dan vaak is het ook nog van, oh ja, kut, ook nog een drumpartij.
Ja, ja, die staat nooit op bladpapier.
En die worden vaak ook niet geschreven door een drummer.
Nee.
Dus het is altijd een soort van interpreteren wat iemand eigenlijk bedoelt.
Ja.
Met zo'n partij. En het enige wat je kunt doen om dat te leren is gewoon heel veel verschillende partijen van veel verschillende arrangeurs voor je neus krijgen.
Hmm.
ik kreeg voor dit project een paar dagen voordat ik moest vliegen die partijen. Dus die heb ik toen uitgeprint en in het vliegtuig zitten kijken. En die middag gingen we het dan repeteren.
Dus in het vliegtuig bekijken en die middag repeteren.
Ja.
Dat is een beetje in welke snelheid dat toen is gegaan.
Ja.
En in welke snelheid je dus ook je eigen creativiteit en je eigen kennis en kunde daarop los moet kunnen laten.
Ja, maar dan vertrouw je dus eigenlijk heel erg op gewoon je bagage.
Ja,
dus,
die jam sessies, die avonden.
Ja, gewoon eigenlijk de taal die je hebt geleerd. Ja. Net als dat wij dit gesprek ook niet hebben voorbereid. Ik zeg iets en jij reageert daarop gewoon vanuit jouw hele referentiekader. En dat is ook zoals je zoiets benadert eigenlijk.
Ja, alleen dan achter een drumstel.
Dan achter een drumstel, ja.
En dat big band was natuurlijk ook niet nieuw voor jou. Wat zijn daar nou de... Als je in zo'n big band speelt, dan kunnen natuurlijk een aantal dingen wel. Maar een aantal dingen die kunnen natuurlijk ook zeker niet. Zeg maar, wat zijn daarin een beetje de verhoudingen waar je aan moet houden als drummer?
Ten opzichte van hoe je je verhoudt tot de rest van de band of een dirigent. Nou ja, je bent toch een soort stuurman. Kijk, zo'n big
wel band, nog steeds.
Ja, zo'n big band is best wel een log apparaat eigenlijk.
Ja,
maar,
okay.
Maar het moet tegelijk...
Het swingt wel heel erg.
Het moet swingen, het moet heel vet kunnen klinken. Het moet heel licht kunnen klinken. Het moet helder kunnen klinken. Het moet eigenlijk alle kanten op gaan. En je moet je heel erg bewust zijn van dat er dus een hele legbatterij aan blaasinstrumenten naast je zit.
Ja.
En elke noot die zij spelen, die timen zij op jou.
Ja.
Dus het moet vooral heel duidelijk zijn voor iedereen welke kant we op gaan.
En waar je zit.
En waar je zit. Ja. En het liefst ook nog op een manier waarvan de dirigent denkt van ja, hier ben ik het wel mee eens.
Ja, want die staat er ook, wat we als drummer eigenlijk ook niet echt gewend zijn, toch?
Nee.
Een dirigent.
Nee. Nee, nou ja, kijk, het hangt volledig af van
de genre en achtergrond inderdaad. Maar goed, van de 28 afleveringen hiervoor had er nog niemand een dirigent gehad.
Nee, dus, precies. Nee. Dus dat is eigenlijk ook weer in elke setting anders. Dus het is ook elke keer weer uitzoeken van, nou, wat voor soort dirigent is dit? En hoe verhoud ik me?
Vaak is de drummer, bedenk ik me nu, eigenlijk zelf de dirigent als in bandleider. Is vaak ook nog wel een drummer.
Ja, dus... ja, dat is natuurlijk. En dat is. En zelfs in zo'n big band is het zo. Want als de drummer iets speelt, ja, die dirigent kan zwaaien wat hij wil. Maar uiteindelijk speelt iedereen op die drummer natuurlijk.
Ja.
En zeker in zo'n big band. Want ik heb ook wel eens een project bijvoorbeeld met een klassiek orkest gedaan. En dat was voor mij heel lastig. Omdat ik toen merkte van zij timen allemaal op de slag van de dirigent.
Ja, ja.
En niet op mij.
Nee.
Dus toen moest ik me het soort daartoe gaan verhouden.
Toen moet je wel kijken naar die dirigenten.
Ja, alleen in klassieke wereld is het ook nog vaak zo dat zo'n dirigent die zwaait, soort van. Die geeft een beetje. Ja, die loopt voorop.
Oké. Okay.
Die heeft zoiets van, nou, dit gaat er komen. Dus waarbij jazz een dirigent, zeg maar, doet dit. En dan zit hier de klap.
Dus de dirigent die zit er ook strak op?
Die zit er strak op.
Bij
dus
de jazz?
Bij klassiek. Geeft hij een soort van, nou, dit zit eraan te komen.
Ja.
Dus voor mij was dat heel lastig. Want zo'n dirigent, die zwaait iets. En ik was gewend van, nou, baf, dan zit hij hier.
Ja.
Dan krijg je de feedback van, hé, je bent veel te vroeg. Oké, nou, dan ga ik later. Maar hoe time je dan?
Ja.
En dat is weer een hele andere tak van sport. Waar ik niet zo in thuis ben. Maar heel veel klassieke mensen heel goed in zijn.
Ja.
En zo is het elke keer weer anders.
Ja. Tof. En waar zit jij dan als je het hebt over zo'n, wat ik net heb afgespeeld met Gypsy Jazz. Is dat dan, zit jij als drummer strak op de tel? Zit je ietsjes meer, ben je ietsjes meer aan het leunen? Of,
Nee, nou ja, kijk, in principe zit je wel gewoon, ben je wel aan het drijven of zo. Nou ja, het is vaak voor, zeker met zo'n, met heel veel blazers bij je, dan ligt vaak op de loer dat het een beetje inzakt.
Ja.
Omdat zij spelen natuurlijk met een hele sectie.
Ja.
En dan ga je blazen. Nou, het moment van dat je gaat blazen en dat er geluid uitkomt, er zit ook nog wat tijd tussen.
Ja.
En je wil natuurlijk ook met de sectie samen zijn. Je wil niet te vroeg zijn.
Nee.
Of zo. Dus dan is het heel fijn als er een drummer zit die daarin heel duidelijk en autoritair speelt. Zonder dat het lomp wordt of zo.
Zonder dat je vol begint te rammen.
Ja.
Want af en toe, er zitten inderdaad wel zitten er natuurlijk stukjes in waarbij het loskomt en waarbij het wat steviger wordt. Maar,
soms is het ook weer lekker als er een toetie aankomt om het dan weer net iets naar achter te pakken. Dat het weer vettig wordt en dat je daarin juist weer breder gaat fraseren.
Ja.
En dat is ook natuurlijk een kwestie van smaak en wat natuurlijk voelt of zo.
Ja.
Ja.
Mooi, komen we zo meteen ook nog wel op. Hebben we ook nog een jazzorkest inderdaad. Toch wil ik ook eventjes iets laten horen van, ja, ik denk ietsjes meer. Soul, Alan Clark.
We come out to be together and drink the light until it's gone. Where I'm from.
Nieuwe van Alan Clark, deze, The Sun. En daarvoor Blow Me Away. Dat bracht mij terug naar mijn drumlessen bij Ron van Elswijk. Dat was een van de nummers. Hij had er een paar. En Blow Me Away was een van de nummers waarbij we altijd nieuwe fills oefenen. Die had gewoon iets waarbij je vaker veel kon spelen. En een lekkere tempo, een soort van. Dus Blow Me Away, ik weet niet hoe vaak die heb gespeeld in mijn leven. Maar
dat heb je heel vaak gespeeld.
Ja, zeker.
Dus ik kan jou bellen.
Nou,
als ik een keer niet kan.
Nee, dat niet.
Of alleen voor dit liedje. Als we een radio optreden hebben met één liedje, dan kan ik jou bellen.
Ja, goed, daar ga ik nog even op oefenen dan. Maar Alan Clark, waanzinnige muziek natuurlijk. Gevestigd in Nederland. Iedereen die kent hem wel. 15 jaar dus inmiddels natuurlijk. Na dat album waarmee hij echt volledig doorbrak.
Ja, nou ja, en wat 16, is het? 17 misschien. 16.
Ja, en wat is het dan meer dan 20 jaar? Wel veel meer misschien in het vak.
Ja.
Goed, dit is meer soul.
Ja.
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 Wat verschilt dat met jazz?
Nou ja, dit is, als je het dan een soort heel drumtechnisch wil gaan benaderen. Dit is dus weer meer bass en snare based, zal ik maar zeggen.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus je hebt eigenlijk ook weer een hele andere balans binnen die kit. En het is weer een wat andere taal natuurlijk.
Ja.
Dus, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik, hoe langer ik meedraai, dat ik steeds minder op die manier erover nadenk. Ik geef natuurlijk ook les en ik leg het naar mijn studenten eigenlijk altijd uit. Want die komen ook vaak met vragen van, hoe speel ik in dit genre, hoe speel ik in dat genre.
Ja.
En ik leg het altijd uit als je toch, dus ben jij een gamer?
Jawel, ja.
Heb je GTA bijvoorbeeld gespeeld?
Heb ik zeker wel gespeeld.
Ja, dan heb je toch je kaartje onder in beeld.
Ja.
En dan begint het met zo'n klein rondje.
Ja.
Dat is jouw wereldje waar je in leeft.
Ja.
En dan ineens heb je een missie uit het niets. En dat zit in een ander uithoek van dat kaartje.
Ja.
En dan is dat een rondje. En die wereld daar heeft niks te maken met dit. Maar naarmate je dat spel verder uitspeelt, worden die rondjes groter. En op een gegeven moment zijn ze met elkaar verbonden.
Ja.
En eigenlijk is het streven dus, zeg maar, dat die hele kaart zo helder mogelijk is. En dat je eigenlijk juist alle connecties van die verschillende stijlen, waar we graag in praten natuurlijk, dat je al die connecties gaat zien. En dat je op zo'n manier daar ook helemaal fluïde in kan bewegen. Denk ik. Dat is mijn streven.
En dat je de kennis uit al die stijlen een beetje kan gebruiken.
Precies.
In iedere stijl waar je dan even voor nodig bent of mee optreedt. Of,
ja, en het leuke daaraan is dat je dus dan helemaal niet meer na aan het denken bent van, oh, dit is meer een soul gig, dus ik moet me zo verhouden tot de muziek. Of dit is een jazz gig, ik moet me zo verhouden. Maar je denkt gewoon van, wat vind ik mooi om te spelen hier? Waar heb ik zin in om te spelen? Nou, dan speel ik dat.
Ja, maar toch drum je voor Alan Clark die een bepaalde sound heeft. Er komen mensen naar het optreden en die weten, ik kom voor Alan Clark. En dan klinkt Blow Me Away of Father and Friend.
Ja.
Of die klinkt op een bepaalde manier. En dat je daar, omdat het nummer al 15 jaar bestaat, even een iets andere draai aan geeft. À la, maar om hem nou alleen maar op je rij te spelen en heel klein.
Nee, dus ik bedoel het juist eigenlijk dat je dus zo'n partij kan spelen met het gewicht van alle omliggende stijlen eromheen. Dus dat je weet van, oh, bijvoorbeeld Blow Me Away is ingespeeld door Steve Gadd. Dat is ook een geweldige jazzdrummer.
Ja.
En je hoort gewoon heel veel invloeden in zijn spel. En daarom, dus je speelt Blow Me Away zoals je dat stuk kent.
Ja.
Maar wel als jezelf.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet anders.
Nee.
Maar het is gewoon, ik bedoel, dat is, volgens mij is dat ook een reden dat Alain mij erbij heeft gevraagd. Die denkt van, nou, ik voel dit wel. En dat is ook een reden waarom andere mensen je dan weer misschien niet vragen.
Ja.
Dus dat is,
En zit dat dan soms in een fill dat je daarvan iets van je jazz vocabulaire kaartje gebruikt?
Nou, dat denk ik eigenlijk niet hoor. Het zit hem eigenlijk denk ik meer in gewoon de feel van het geheel. Dus dat je, dat je het hoort en dat je dan iets voelt. Kijk, het zit er natuurlijk ook in. Wat ik heel fijn vind dat aan die hele jazz-achtergrond is dat ik dankzij dat in staat ben geweest om een veel groter dynamisch spectrum te benutten. Dus toen ik op het conservatorium kwam, was alles te hard.
Wat jij speelde?
Ja, alles was te hard. Ik kon alleen maar bassdrum, heel up, die klopper in het vel rammen. Ja. Ik weet je wel, die snare drum was gewoon paf. Ja, dus dat alles was te hard.
Ja.
En dan ga je eerst door een hele periode heen waarin dat je dus de hele tijd denkt van, oh, alles is te hard. Dus ik ga me heel dat inhouden. Maar als je je inhoudt tijdens spelen, dan klink je dus als iemand die zich inhoudt tijdens spelen.
Ja, je gaat misschien wat forceren met je armen. Ja. Je zit misschien niet zo relaxed meer.
Nee, het klinkt eigenlijk slap. En op een gegeven moment valt er een kwartje, waardoor je als je zacht speelt het niet meer voelt als inval, als inhouden. En dan ineens kun je dus energie brengen terwijl je heel zacht speelt. En dat is eigenlijk, daar ben ik heel blij mee dat die studie mij dat heeft gebracht.
Ja, en dat je dat dus nu kan gebruiken bij andere optredens en daarop.
Ja.
Dat in je vocabulaire, wat misschien ook het ietsjes meer Niek de Bruin maakt.
Ja, wellicht. Ja,
inderdaad. Zit er toch ook bij Alan Clark best wel vaak het refrein, en zeker als je wat verder in nummer gaat, dat hij dan wel naar de ride gaat.
Ja.
En dat je daar wel de ride speelt. Wat maakt dat dan in zo'n nummer los waarom je wel naar die ride wil op een later stuk?
Hoe bedoel je?
Nou ja, je begint dus wel op de hi-hat en het wat strakker. En op het einde dan mag het dan wat meer losjes of zo om zo'n ride te pakken.
Ja, je ziet bij heel veel stijlen dat bijvoorbeeld bij een refrein dat er naar een ride wordt gegaan om weer een soort van leveltje erop te doen. Of soort net een ander kleurtje te geven natuurlijk.
Ja.
En kijk, uiteindelijk gaat het gewoon om ook de functies van de verschillende onderdelen van het drumstel. Dus waar dat je in jazz speel je ride en de hi-hat op 2 en 4. 1, 2, 3, 4. Nou, op een gegeven moment is die snare daarbij gekomen op 2 en 4. Boom, pa, boom, pa, boom, pa. Bezig hem op 1 en 3. Ja, het tempo iets langzamer. En je bent er. Weet je wel? Dat is heel banaal uitgelegd. Maar ja, die connectie is daar.
Ja. Dus die zitten gewoon en die. Het past inderdaad in de muziek. En ja, het gebeurt in veel stijlen hoor. Maar het komt net even wat meer los. En dan leeft hij wat meer.
Ja,
richting het einde. Setup. Je zit dus veel wel naar je ride ook te kijken. En misschien naar andere crashes.
Ja.
Hoe ziet een setup bij jou eruit als je gaat optreden? Is die iedere keer anders? Of heb je een bepaalde...
Ja, eigenlijk wel. Ja, okay. Daar kunnen we heel lang over praten. Ja, maar wat wel leuk is om te weten, ik speel met mijn handen verkeerd om. Of verkeerd om, andersom.
Ja.
Dus open-handed.
Ja.
Dus ik speel mijn hi-hat. En ride met links.
Ja.
Maar mijn setup staat eigenlijk rechts. Behalve dat dan mijn ride symbol in plaats van hier hangt die hier.
Ja, dus je hebt je ride symbol wel gewoon aan de linkerkant.
Ja.
Zodat je die dus links... want je bent dus linkshandig inderdaad. Zodat je die gewoon met links kan spelen.
Ja.
Waar hangt die dan? Hangt die boven je hi-hat, boven je eerste tom? Of?
Ja, hij hangt eigenlijk zo tussen die hi-hat en die eerste tom.
En de tom. Oh, ja. Beetje recht naar voren, een soort van daar hangt hij. Ja.
Ja.
Okay, dus dat, daar verschilt het al natuurlijk met een groot deel van de andere drummers.
Ja, precies.
Maar goed, qua crashes dan, is dat iets waar je heel gefixeerd op bent?
Ja, op crashes vaak ietsje minder. Wat gear betreft ga ik altijd door verschillende fases. Ik ben nu heel erg van hele grote crashes.
Okay.
Dus ik heb al mijn kleine crashes weggedaan en grotere crashes.
En wat is groot?
Ingeslagen.
Voor een crash bij jou?
19 of 20 inch.
Ja, dat is wel groot.
Ja.
Ja.
En dat vind ik nu tof.
En dan rijdt 22, 24?
Ja, dat verschilt soms ook 20.
Soms ook gewoon 20.
Ja, of 22 of 21 heb je natuurlijk ook nog.
Ja.
Dus, maar het hangt natuurlijk volledig van de setting af.
Geen 24?
Die heb ik niet, nee. Nee, want ik heb geen tas waar die in past. Dus dan moet die wel heel goed klinken als ik die ga kopen.
Ja, anders moet je weer een tas erbij kopen.
Ja, precies.
Zonder geld. Ja.
Nee, maar ja, god, ik hou heel erg van vintage. Heel veel van oude drums en oude bekkens.
Ja.
Dus die heb ik ook best wel wat. En voor als ik echt bijvoorbeeld met het Paradox Orkest moet spelen, is eigenlijk alles wat ik meeneem is echt oud.
Ja, maar, is gewoon ook echt oud. Is niet oud gemaakt, gewoon echt oud.
Echt oud.
Ja. Ja. Precies.
Ja, echt loei oud.
En waarom? Wat maakt dat? Maakt het zwaarder, lager of niet?
Nee, het is eigenlijk meer, als je het over cymbals hebt, dan gaat het eigenlijk om, nou, ik speel qua cymbals speel ik op Zildjian.
Ja.
En je hebt dan oude Zildjian cymbals. En in de hele jazz scene zijn oude K-Zildjians zijn een soort magisch, worden als magisch gezien.
Ja, zeker. Oké, in de jazz scene ook, zeg maar, specifiek in de jazz scene zijn de K-serie Zildjian.
Mede door bekende jazzdrummers zoals Tony Williams.
Ja.
Ja, nou ja, mensen vergeten dat hij gewoon overal geweldig op klonk. En dat het natuurlijk vooral in zijn vingers zit. Maar daardoor zie ik wel eens een K-ride aangeboden op internet voor 3000 euro.
Waanzinnig.
Voor één bekken.
Ja.
Maar het is wel zo dat natuurlijk, dat is allemaal handwerk. Ja. Op een gegeven moment is zo'n cymbalsmid overleden. En dan is dat het dus niet meer.
Ja.
En er zijn heel veel merken die proberen dus die oude K-sound na te maken. Maar dan aan de hand van platen van bijvoorbeeld Tony Williams. En die heeft natuurlijk zo mooi gecontroleerd, gebalanceerd geluid op zo'n bekken. Dat ze dan een veel te gepolijst bekken
maken. Een te mooie cymbal.
Ja, ja. Dus in mijn lessen stimuleer ik al mijn studenten om op lelijke cymbals te oefenen. Om zo aan hun eigen sound te werken. En dan zie je dat ze gewoon binnen een paar maanden zo'n goede sound hebben. Ook op een tussen aanhalingstekens lelijk cymbal.
Een mooie klank uit een lelijke cymbal halen.
Ja.
Dat is een kunst.
Ja, en dan is het zelfs zo dat je dan eigenlijk niet meer terug kan naar te mooie cymbals. Want als je zeker in zo'n big band, als je een heel mooi warm washy cymbal hebt, dat prikt er niet meer doorheen dan.
Oh.
Want je hebt zo'n mooi subtiel touché gekregen.
Ja.
Dat zo'n cymbal is gewoon te mooi voor jou.
Dus je wilt toch een beetje in die cymbal een soort stevige cymbal hebben.
Ja.
Met een soort hoge.
Bijvoorbeeld die oude K-symbols, die zijn echt niet wat de meeste mensen zouden omschrijven als mooi.
Hmm.
Dat zijn geen symbols die uitnodigend zijn om te bespelen. Maar ze hebben zo'n bijzonder karakter, dat als je dat in je voordeel kan gebruiken, dan heb je echt iets bijzonders. En dat is met oude AV, de symbols van Zildjian ook. En dus daarom ben ik daar zo van gecharmeerd. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijke redenen dat ik Zildjian endorser ben. Omdat, ik zie mezelf nou geen jazz gig of een big band gig met Meinl cymbals doen.
Nee.
Gewoon
om de klank.
Ja.
Niet per se om het idee dat je met Zildjian moet spelen.
Nee, het is natuurlijk ook legendarisch. Want alle drummers die ik geweldig vind, die spelen ook Zildjian.
Ja.
En ik klonk nooit goed op Zildjian. Ik klonk tijdens mijn studietijd klonk ik verschrikkelijk op Zildjian. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om te denken dat het aan het merk ligt. Maar toen dacht ik ineens, al mijn helden speelden daarop.
Ja.
En toen heb ik dus gewoon een random Avedis oud cymbal gekocht op Marktplaats. Toen was ik 19 of zo. En daar klonk ik verschrikkelijk op. Ik vond het verschrikkelijk. Ik kon er niet mee aarden. Ik probeerde het elke keer weer, want ik dacht, ik moet hier goed op klinken. En tot op de dag van vandaag gaat dat cymbal naar al mijn optredens bijna mee.
Ja.
Datzelfde cymbal. Dus nu ben ik er afhankelijk van geworden.
Ja, en dan het laatste dingetje over die cymbals. En dan gaan we inderdaad luisteren naar de Paradox Jazz Orkest. Wanneer klink je dan goed op een cymbal en wanneer niet? Is daar een regel voor? Is dat gevoel? Wat is het?
Nee, wanneer klink je goed, wanneer niet? Als het goed voelt, klink je goed. En als het niet goed voelt, klinkt het niet goed.
Ja, maar jij zei, ik kocht hem en het klonk niet. Ik matchte niet en nu is het leven.
Ja, precies. Nee, dus ik had een veel te lomp geluid. Het was heel erg pingy. Het had helemaal geen. Het was niet licht, het was niet bouncy. En dat kwam eigenlijk omdat ik in mijn arm en in mijn hand was ik gewoon lang niet ontspannen genoeg. Dus je hoorde al die spanning.
Dus het voelde ook oncomfortabel?
Ja.
Ja.
Terwijl als ik dan gewoon een van een ander merk een heel donker washy mooi cymbal had. Ja, dan kun je met een honkbalknuppel opslaan. En dan klinkt het nog steeds subtiel en mooi.
Ja.
En bij dit cymbal, moet je echt zelf doen. Maar op het moment dat ik dat voor elkaar kreeg. Toen wist ik ook van dan als ik ergens moet spelen en er hangen daar cymbals. Dan heb ik in ieder geval wel tools om dat naar mijn eigen hand te zetten of zo. Zonder van die gear te veel afhankelijk te zijn.
En dat was een beetje dezelfde strijd en leercurve als wat je had toen je bij het conservatorium kwam. En ze zeiden, het moet zachter, alles moet zachter.
Ja. Dat is met drums hetzelfde. Ik had les bij Hans van Oosterhout. En mijn eerste gedachte was, wat heeft hij een slecht bassdrumpedaal? Nou ja, tuurlijk heeft hij geen slecht bassdrumpedaal. Ik had een hele slechte bassdrumvoet.
Ja.
Dus toen, en ik kreeg er niks in voor mekaar. En toen dacht ik van, volgens mij heeft hij gewoon niet door hoe slecht zijn pedaal is. Dus toen vroeg ik, ga jij even spelen? Klonk hij geweldig.
Ja.
Hij kon alles. En toen heb ik dus thuis mijn bezerenpedaal heel oncomfortabel afgesteld. En ben ik daar altijd mee gaan oefenen. En zo, ja, eigenlijk hetzelfde als met cymbals. Gewoon eigenlijk juist opzoeken wat niet comfortabel voelt. En proberen daar vaardig mee te raken of zo.
Heb je hem dan toch, dat bassdrumpedaal, om hem zachter te laten klinken? Heb je je klopper heel dicht bij het vel afgesteld? Of nee. Dat maakt niet uit?
Nee.
Dat zou ik denken, dat is lekker makkelijk. Dan kan je bijna niet hard trappen, want dat hij zit heel dichtbij. Dus ja, je kan er geen vaart in zetten.
Nee, wat daar eigenlijk het antwoord op is, is dat je gewoon heel down moet spelen.
Oh ja.
Kijk, als je met je heel omhoog speelt, dan heb je elke keer dat je die bassdrum speelt, het gewicht van je eigen been, wat ervoor zorgt dat die klopper gelanceerd wordt.
Ja.
Als je hiel naar beneden is dat gewicht zit al hier.
Ja,
zit al op je hiel.
Ja, precies.
Dus dan kun je eigenlijk, als je je voet al een beetje naar beneden houdt, zit die klopper al dichter bij het vel.
Ja.
Dan hoef je alleen maar dit te doen.
Ja.
Maar dat leren is natuurlijk weer een heel proces, zou ik maar zeggen.
Klopper tegen het vel houden of na de klap hem er weer afhalen?
Ik haal hem meestal eraf.
Ja?
In alle settings.
Techniek op zich natuurlijk. Om dat weer te kunnen en jezelf aan te leren.
Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk als het steviger was, vond ik het altijd makkelijker om hem erin te houden.
Ja.
Alleen qua sound merkte ik dat de sound eigenlijk vaak niet groter werd. Dus als die klopper uit het vel gaat, dat je veel meer laag en veel meer boom hebt.
Ja.
Dan wanneer je een soort erin tikt.
Ja.
Dus toen heb ik dat geoefend om proberen hem er weer uit te halen eigenlijk.
Goed, heel down en de klopper weer van het vel af.
Heel technisch nu, hè?
Ja, nee, maar dat is top. Dat is prachtig. Dat kan. We zijn een drumpodcast. Dus,
precies.
Je noemde het al, Paradox Jazz Orkest. We gaan even luisteren. Ja, dit is misschien ook wel het contrast tussen dit stukje. Misschien wat zachtere en het wat ingetogene drummen. En natuurlijk het gewoon ontzettende energieke begin. Waarbij veel zitten en waarbij je die snare gewoon wel even hard ramt.
Ja.
En die staat verdomde strak gestemd, die snare.
Nou, dat valt eigenlijk wel mee.
Oh.
Maar het zijn gewoon rimshots.
Ja, oké, precies.
Ja, hij staat ook niet super laag hoor, maar ook niet extreem hoog gestemd.
Okay.
Maar je hebt natuurlijk vaak ook een beetje meer boventonen in die jazz.
Ja.
Mag allemaal wat meer alle kanten op.
Ja, maar wel dus rimshots voor dat soort dingen en dan daarna niet uiteraard, denk ik.
Nee.
Dan zit je meer gewoon alleen op het vel.
Ja.
Ja, en die intro's met die accenten en de blazerssectie die meedoet en je fills er tussendoor. Dat is natuurlijk, dat is kicken.
Ja, dat is helemaal te gek. Ja, dat is eigenlijk het allerleukste aan big band drum. Ook al die blazerspecials en zo.
Ja.
Dat jij dan op de kruk zit waarin je zo'n hele band onder zo'n hol kan trappen. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk geweldig. Dus ik vind dat heel leuk.
Ja,
ja.
Ja, dat is wel tof. Wat is dit? Want we hadden het net over crashes en toen noemde jij al Paradox Jazz Orkest.
Ja.
Dat is qua crashes een orkest waar je veel in speelt.
Ja.
Toch? Een van je vaste orkesten.
Ja, ik speel eigenlijk maar in één orkest vast.
Ja.
En dat is dit orkest.
Ja.
Ja. En ik denk eigenlijk dat dat hele idee van crashes en rides ook pas later in de geschiedenis is gekomen. En daarvoor was het gewoon beckens.
Hmm. Want, ja, beckens die werden gebruikt als ride ook of zo.
Ja, gewoon, het werd gewoon gespeeld als becken. Kijk, zo'n drumstel is natuurlijk alleen maar ontstaan omdat verschillende instrumenten, voor elk instrument één persoon werd te duur.
Ja.
Dus er zijn er manieren bedacht om verschillende slagwerkinstrumenten bij elkaar te krijgen. Nou, en daar hoorden dan ook bekkens bij. En op een gegeven moment werden bekkens groter, bekkens werden kleiner.
Ja.
Je had twee bekkens op elkaar, die beneden bij je voet. Nou, dat ging op een statiefje. Nou, dat werd een haaien.
Ja, 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 ja.
En zo probeer ik er ook een beetje over na te denken bij zo'n big band. Is ik verzamel gewoon bekkens waar ik fijn op speel. En ook in die jazz, wat je vaak merkt, is dat zo'n ride cymbal is wat dunner dan bijvoorbeeld in rockmuziek.
Mm.
Waardoor het ook niet zoveel uitmaakt. Je kunt die makkelijk crashen. het is niet dat ik denk van, oh, dit is mijn ride en dit is mijn crash. Nee, ik hang ook heel vaak heel hard op die ride.
Ja.
En de wat kleinere cymbals speel ik ook vaak ride patronen op als het weer wat lichter moet zijn bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus het
ja.
zijn gewoon backends.
Ja. ja, het zijn gewoon allemaal backends en ja. soms gebruik je hem als crash en soms als ride.
Precies, ja. 2024.
Ja, mooi. Ja. Heb je te maken met een ritmesectie? Als in, zijn er andere bij Paradox Jazz Orkest, andere drummers misschien niet, maar percussionisten of misschien ook nog wel een tweede drummer? Of?
Nee, nou ja, er zijn wel big bands ook met twee drummers. Bijvoorbeeld Kenny Clark, big band,
ja.
die had een tweede drummer en die heette volgens mij, die heette ook Kenny Clark. Of Kenny Clare, een Britse drummer en een Amerikaanse drummer met praktisch dezelfde naam.
Ja.
Twee drummers. En James Brown had bijvoorbeeld ook twee drummers, maar dat is geen big band. Maar in principe is het gewoon, de ritmesectie is drums, contrabas, piano en eventueel gitaar.
Ja, er zit geen percussionist bij die nog
van het repertoire bouken
of een crashes kan spelen of...
Nee, nou, dat hangt natuurlijk ook van het repertoire af. Kijk, als je bijvoorbeeld Afro-Cubaanse muziek gaat spelen, dan ja. is het misschien wel fijn om een percussionist erbij te hebben.
Ja, die dan bonga, conga, dat soort dingen, of niet?
Ja, nee, ja. Kijk, in heel veel Latijns-Amerikaanse muziek zit überhaupt geen drums. Dus als je daar geen drumstijl bedoel ik.
Ja.
Dat is een ander slagwerk.
Ja.
Dus als je dus ga je dat vaak vertalen naar een drumstijl, dat vocabulaire. Maar dan is het wel fijn als er een percussionist bij zit. Maar in principe bij Paradox is het gewoon drums eigenlijk.
En heb jij de vrijheid als drummer om daar alles in te leggen? En hoef je geen rekening te houden met andere drummers?
Nee, maar sowieso. Drummers, kijk, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een orkest als een metropoolorkest. Die hebben dan wel twee slagwerkers erbij zitten. Maar die vervullen ook weer allemaal een eigen functie.
Ja.
Dus het is niet zo dat als jij als drummer dan met een andere slagwerker erbij speelt, dat je dan ineens een hele andere functie vervult. Je functie blijft in principe hetzelfde.
Ja, oké. Okay. Ja,
jij ziet bent de timekeeper.
Ja, ja, je ziet het niet in. Jij ziet het niet als dat je rekening moet houden met een andere drummer of die een deel van je taken overneemt.
Nou, dat hangt van de setting af. Maar als je met klassiek slagwerken speelt of met percussionisten, dan hou je wel rekening met elkaar, maar juist op een manier van waarop je converseert met elkaar.
Ja, en elkaar versterkt.
Elkaar versterkt, ja. In plaats van zo van, oh, ik ga hier minder doen, want... dat je gaat inhouden of zo.
Ja, nee, dat inhouden moet je nooit doen.
Nee.
nee, heel goed. Een klein dingetje nog. Purple Jam, daar ga je nu mee toeren met Candy Dulfer. Dat is bezig, in ieder geval. Een klein stukje van Candy Dulfer. Dit is ook waanzinnig. Zeker aan het begin zaten echt een paar powerstukjes. Waarbij het in een soort refrein tot een ontploffing komt van de saxofoon. Maar ook als drummer, waarin je dan ook helemaal jezelf kan laten gaan natuurlijk.
Ja.
En het is af en toe wat meer een beetje slowly groovy-achtig. Ja,
precies.
Heel veel kanten op.
Ja, dat is helemaal te gek. En wat je nu hebt laten horen is allemaal Candy's eigen muziek volgens mij.
Ja.
En die Purple Jam is eigenlijk een ode aan Prince. Dus daar spelen we voornamelijk muziek van Prince. En daar worden dus verschillende solisten zijn daarbij die dus in de bands van Prince hebben gespeeld.
Ja.
Wij zijn de band daarvan eigenlijk.
Ja, jij gaat die artiesten begeleiden ook.
Ja, ja. Ja, en het is eigenlijk...
En daar zit Kenny Dover, is daar één van.
Ja, die heeft het eigenlijk... Nou, die heeft het georganiseerd.
Oké.
Ja, dus het is eigenlijk van het idee, een idee van haar en van haar vriend Rafael.
Ja.
Die kwam eigenlijk met het idee.
Ja.
En die heeft Kenny zover gekregen om dat dus ook echt daadwerkelijk te gaan doen. En dat is natuurlijk super, super tof. Want we hebben het vorig jaar al gedaan met een aantal te gekke gastartiesten. En dat was eigenlijk heel snel uitverkocht. En het viel ook echt goed in de smaak. Dat ze hebben bedacht van, nou, het is wel tof om er een jaarlijks ding van te maken. Dus, en we zijn nu weer een jaar verder.
Ja.
Dus de gasten zijn bekend. En... het wordt dus weer een hele avond in het teken van Prince eigenlijk.
Ja, maar wel met de Kenny Dover saus. Zoals je die hoorde in de fragmentjes van net, denk ik. Ik bedoel, dat is toch wat Kenny Dover bekend maakt. Hè? Die,
ja,
die saxofoon ook. En...
Ja, eigenlijk. Nou, het is misschien zelfs dan andersom. Dat zij heeft natuurlijk heel veel. Zij heeft natuurlijk bij Prince gespeeld in haar jonge jaren. Dus dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed gehad op hoe zij nu klinkt. En
ja.
Dus in die zin, maar ja, zij is natuurlijk, zij heeft zo'n herkenbare sound en vocabulaire. Dus ja, zij is ook zo iemand die speelt altijd als zichzelf.
Ja.
En dat maakt haar zo bijzonder.
Ja.
Want het is altijd knijtergoed. En dus in die zin, ja, is het natuurlijk, gaat dit daarop geen uitzondering zijn?
Nee. Nee, ik, dat lijkt me ook niet.
Nee,
jij mag daar bij meedrummen. Waanzinnig.
Ja.
Tof.
Nou, wat vooral leuk is dat het dit keer ook met Sheila E. erbij is.
Ja.
En dat is natuurlijk een levende drumlegende. Of een slagwerklegende. Zij speelt alle soorten slagwerk.
Ja.
Zo waanzinnig. Dus ik ben er ook wel een beetje gespannen voor. Want er komt daar nogal een bak drumkennis en ervaring en know-how bij me op het podium staan. Maar ik kijk er vooral heel veel naar uit om daar heel veel van te leren ook weer.
Ja, om daarmee op het podium te mogen staan en te kunnen kijken en te kunnen meespelen en te kunnen leren.
En van alles ook te vragen.
Ja, ja precies. Ja, dat moet ik ook niet gewoon schuwen.
Nee, zeker niet. Ja. Dat is de manier.
Ja, de manier.
En uitproberen.
Leren. Ja.
Dingen uitproberen qua spel.
Ja, inderdaad. Oké, tof. Kenny Dulfer, inderdaad, die dan dus met de Purple Jam gaat optreden. Ook door heel Europa, hè? Volgens mij, of althans heel Europa.
Nou, Zwitserland en Nederland.
Zwitserland en Nederland.
Ja.
Maar goed.
Nou, in principe.
Ja. Oké, dan. Eén band waar jij ook vaste drummer bij bent. En veel ook voor meeschrijft. En misschien ook je eigen creatieve ei in kwijt kan.
Ja.
Dat is Twan.
Ja.
Ja, ook even een stukje van luisteren. True love is lost away from home. Our true love will never be alone. Trying to find out that he is me when I'm older. Looking through the future blinds. I wish that I could take it back. I could take it back. Ja, dit is ook wel weer anders. Dit is wel weer hi-hat, snare, bass, een soort van als fundament.
Ja.
Het is wat sneller. Ik hoorde net ineens 16 op de hi-hat. Nou, dat heb ik hier eerder nog niet gehoord. Dat misschien, ligt misschien aan de fragmentjes die ik heb uitgekozen. Maar in het tweede nummer, daar zaten ook wat, geen drumstel, maar gewoon andere. Ja, wat waren dat? Gewoon andere...
Nou, dat weet ik nog wel. Dat waren bongo's, twee woodblocks.
Oh ja, zo'n woodblock inderdaad.
En,
ja.
En een tamboerijn op de hi-hat.
Ja, ja, weinig drumstel.
Nou, een snertje of, ook en een bassdrum.
Ja, een beetje oké.
En ik had al die dingen, het drumstel fungeerde als tafel. Dus ik had het allemaal een beetje zo op het drums gelegd.
Je had je woodblock op de snare gelegd.
Anders kan ik het niet, dan weet ik niet waar ik moet slaan. Dan dacht ik, als ik het maar gewoon op de onderdelen van de drumstel leg, dan weet ik het wel te raken.
Maar dit is ook wel meer soul.
Ja, ik vind het lastig te omschrijven eigenlijk. Maar het is ook redelijk poppy misschien.
Ja.
Maar... niet per se heel mainstream, denk ik.
Is dit nog van het conservatorium overgebleven? Of?
Nee.
Nee?
Want Twan heeft helemaal geen conservatorium gedaan.
Oh ja, dat en, wordt lastig.
En wat super leuk was, is dat...
Twan is
nou,
de zanger?
Ja, dat is, en gitarist. Okay. Dus we zijn eigenlijk met z'n viertjes. Ja. Rijn Godefra op keys. Udo Panneket op bas. Twan, zanger en gitarist. En die schrijft ook alle muziek.
Ja.
En ik dan op drums.
Ja.
En nou, hoe dat is ontstaan... Nou, dat komt toch ook een beetje uit de jazz scene. Ik ging ook heel vaak naar jam sessies in Den Haag. Dat is natuurlijk dicht bij Rotterdam waar ik studeerde. En daar heb ik veel mensen leren kennen. En op een gegeven moment speelde ik veel met saxofonisten daar. Met Florian Wempe, Tom van der Zaal. En Twan was een vriend van Tom en die kwam heel vaak kijken. Dat was het eigenlijk.
Oh, die kwam gewoon mee.
En op een gegeven moment ging hij spelen op een jam sessie. En toen dacht ik, hey, die gast is hartstikke goed.
Oh, wat tof.
Ik dacht gewoon, dat is gewoon een vriend die er vaak bij is. toen belde die wel eens voor jam sessies. En dan gingen we spelen.
Ja.
En daar is dit eigenlijk vanuit ontstaan.
Wat goed.
Ja, ja, hij had op een gegeven moment gewoon van, hey, ik wil echt met mijn solo carrière aan de bak. En dat wil ik graag met jullie doen.
Ja.
En zo is dat gegaan.
En klopt het wat ik zei, dat je hier als drummer ook een beetje wat meer je eigen creativiteit in kwijt kan? Dat je wat meer zelf je partijen kan schrijven en bedenken? En...
Ja, nou ja, het is in ieder geval in die zin dat wij schrijven ook wel actief mee aan de muziek. En ik produceer het samen met Udo, de bassist.
Ja.
Dus in die zin is dit echt een project van ons. Dus we hebben er ook geen haast mee. Het is gewoon echt ook een liefhebberijproject natuurlijk.
Ja.
En wat niet wil zeggen dat ik in andere projecten minder mijn creativiteit kwijt kan. Alleen je functie daarin is vaak gewoon anders. Want je begeleidt een artiest. Of je, weet je wel, dat is gewoon een ander.
Je schrijft project. Niet mee, je produceert het niet.
Nee.
En dat heb je bij dit wel.
Bij dit wel, ja. En dat vinkt ook wel weer een belangrijk boxje aan voor mij. Ik haal daar heel veel voldoening uit om dat op die manier. Om weer op een andere manier met muziek bezig te zijn eigenlijk.
Ja.
Ja.
Wat is dat dan? Meer je eigen ei erin kwijt? Of ja?
Ja, nou ja, wat ik heb gemerkt is dat ik ga best wel goed op afwisseling.
Ja.
En mijn werkzaamheden geven daar wel blijk van, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik bij dit eigenlijk ook weer helemaal te gek om dan bijvoorbeeld weer met Udo in de studio te gaan zitten. En hij zit in Woerdense Verlaat. Dat is heel afgelegen. En dan
ik
kan lekker...
zeggen, ik heb echt werkelijk geen idee waar het ligt.
Nou, bij regio Utrecht.
Oké. Okay.
En bij Woerden in de buurt.
Ja, oh, ja oké. Okay.
Maar dan
ja,
nog dat, een heel eind de polder in. En dan, maar dat is heerlijk.
In zit een je schuurtje, daar, helemaal je eigen plekje.
Ja, nou het is wel echt een studio.
Oké, okay, ja, ja.
In the middle of nowhere.
Wereld. Echt.
En dan zit je daar gewoon een hele dag te frieken op die muziek. En dat is ook weer zo leuk om daarmee bezig te zijn. Dat vaak... Die drums moeten dan nog ingespeeld worden. Dat is dan vaak van, oh ja, dat moet ook nog even. En als dat dan gebeurt, dan gaan we pas echt...
Freak op de muziek aan de gang.
Kijken wat er mee kan. Ja,
ja, ja, ja. Waanzinnig.
Ja.
Tof. Twan, dat is de band. Zoals die heet.
T-O-I-N-E.
Inderdaad. Ik vond het waanzinnig dat je er was, Niek.
Ik ook.
Ik heb veel nieuwe dingen geleerd. En dat vind ik leuk om weer te gaan verwerken. En te kijken wat we er allemaal mee kunnen.
Leuk, ja. Te gek. Nou, ik vond het heel leuk dat je me hebt uitgenodigd. Het was mijn eerste podcast ooit.
Dus, nou, je bent geslaagd.
Oh, nou, gelukkig.
Hartstikke goed. Dankjewel, man.
Jij bedankt.